Ja, 1. Ongeveer het maximale wat te bereiken valt, dus dat was best wel leuk. En ik heb mijn eerste Japanner gewerkt, want die zijn ook vrij lastig te werken, omdat satelliet, het bereik daarvan komt niet zo vaak voor. Of tenminste, het is moeilijk. Japan gaat nogal net, maar niet eenvoudig. Dat is me ook gelukt, in CW trouwens. Komt ook al een beetje omdat mijn antennes laag staan, dus we moeten wel 5 graden elevatie hebben, want anders lukt het niet. En dus dat was toch, toch gelukt. En ik heb nog gewerkt met CX1, Uruguay en nog met Brazilië, Sao Paulo en zo. Ja, dus het gaat allemaal prima. Hè? En nog met Jamaica, er zit een DXV6, OG, strook 6, I5 of iets dergelijks. Ja, ook leuk. Was gisteravond hele pile-ups op Oscar 40. Hè? Dat is wel grappig om, te horen. Nou, ik luister het rondje even mee, maar ben benieuwd wat er allemaal gebeurd de afgelopen week. Van PR3, Charlie Queen Echo.
Ja, prima. Van PR0, Delta Lima Oscar. Prima. Klinkt goed. Inderdaad, Australië. Zover echt, dat is op het randje inderdaad. Dat is echt, ja, je kunt bijna de hele wereld aan, hè. Via Oscar 40. Behalve dan net zo de andere kant bij Nieuw-Zeeland, zo'n beetje. Nieuw-Zeeland is denk ik het enige land wat je niet aan kunt, als ik het goed heb. Net zoiets als Oscar 13 toen, alleen ja, Oscar 40 zit in principe wel hoger. Met zijn apogee, maar ja. Hij zit toch redelijk vlak bij de evenaar nog steeds. En dat is natuurlijk wel weer onprettig voor de noordelijkere landen. Maar het is allemaal spannend om dat soort landen te bereiken, ja. Ja, en die, die hele club daar op Jamaica, dat is inderdaad een heksenketel. Lijkt net AR-banden dan, hè. Als je dan dit soort dingen mee mag maken op de satellieten, is even de drukte. Goed, nog even kijken dan, voordat ik de nieuwstoestanden start. Ben je aan het Nee, blijkbaar niemand. Goed, dan gaat hij dan anders per anhand Delta Lima Oscar dus. Goed, eerst zaken in Amerika. De afgelopen weekend is daar de grote symposium, Space Symposium, 20e van Amsterdam Den Haag geweest in Fort Worth in Texas. Groot succes geworden. Heleboel lezingen en toestanden geweest. Nou ja, iedereen is wild enthousiast. Amsterdam Den Haag is volop bezig om, om geld in te zamelen weer voor hun 2 satellietprojecten die ze aan het uitvoeren zijn. Oscar E, Oscar Echo en de grote Eagle satelliet, de grote fase 3-achtige satelliet die ze dus aan het bouwen zijn. En ja, dat kost allemaal geld en er moeten flink wat donaties verzameld worden. Het gaat vooral nou eventjes om een speciaal programmaatje voor de aardsensoren voor de Eagle satelliet. Die willen ze snel aanschaffen. En daar zoeken ze mensen die daar snel wat voor willen doneren, want die dingen die kosten normaal $20.000 per stuk. Er zijn er 2 van nodig. En ze hebben nu eventjes een speciale aanbieding, zeg maar, voor $4.000 per stuk. En daar willen ze toch wel even gebruik van maken. Maar dat moet dan voor het eind van het jaar. Dus als iemand nog wat cash over heeft, dan is dat welkom, hè. Dus dat soort acties. De andere, de Echo-satelliet, die dus op kortere termijn klaar moet zijn, die hopen ze eigenlijk al in november 2003, dus over 1 jaar, te gaan lanceren. Dat ziet er al heel goed uit, vinden ze. We zijn volop aan de slag om dat ding te gaan bouwen. De Eagle-toestand gaat natuurlijk langer duren, maar daarbij wordt het ook leuk. Eigenlijk zitten ze te concurreren met AMSAT DL, die ook met een fase 3 satelliet bezig is, dus fase 3E. En ja, het leek er eerst op dat ze helemaal hun eigen weg zouden gaan, de beide groepen. Nu hebben ze toch besloten op een aantal punten wat samen te gaan werken. Al is het maar met bijvoorbeeld de boordcomputers die toch grotendeels hetzelfde zullen zijn, of misschien wel helemaal een kopie. En dat soort zaken, dus ze willen toch wel wat meer gaan samenwerken. Op een aantal punten. De bedoeling is voor de Noord-Amerikaanse club om het ontwerp voor de Eagle satelliet eind volgend jaar zo'n beetje klaar te hebben. Dus we mikken op een lancering ergens in 2006. Maar AMSAT-DL is al van plan te lanceren in 2004, de fase 3E satelliet. Dus nou ja. Maar ze worden toch een klein beetje verschillend qua type. Ook verschillende banen moeten ze gaan krijgen, hoewel het allebei wel afgeleid wordt van een geostationaire transferorbit, dus een hoge elliptische baan voor satellieten die dus naar een geostationaire baan moeten. Er wordt altijd eerst een hoge elliptische baan geschoten. Nou, allebei de nieuwe fase 3 satellieten dus, die zullen op dezelfde manier in de ruimte worden gebracht en dan zelf beetje een betere baan moeten zien te vinden, zoals dat altijd gaat. Dus, ja, hoop gedoe aan de gang over de amateurbanden die volop onder druk staan in verband met de komende wereldradioconferentie. Allerlei banden die dus misschien stukjes of helemaal ingepikt dreigen te worden. Maar dan wordt er gezegd, gelukkig dankzij amateursatellietgebruik willen heel wat frequenties toch nog behouden blijven. Anders waren we allerlei banden al lang kwijt geweest. Maar juist omdat er amateursatellieten zitten die internationaal gebruikt worden, wordt er dan bedacht van, nou ja, dat is dan lastig om dat dan af te pikken, want dan werkt het allemaal niet meer. Dus dat helpt nog een beetje, maar goed, het wordt allemaal heel spannend. Straks nog wel op terug misschien. Ja, verder een heleboel bestuursleden gewisseld in Amsterdam daarna. Een aantal mensen weg, een aantal nieuwelingen. Bijvoorbeeld de W2GPS, die is nou nieuwe Executive Vice President. Dat is Rick. En dan Stacy W4SM is Vice President Operations. En Joanne WB9JEJ die doet het MSAT Journal als editor. Nou ja, goed, het is voor de insiders. Oké. Wat hebben we verder? Ja, op een heel ander gebied, radioastronomie. Daar zijn ze volop bezig om een heel groot toestand op te zetten met een heleboel antennes. Ze willen een enorm antennesysteem gecombineerd met een aantal universiteiten en zo. Een heleboel antennes, totaal een vierkante kilometer aan antennes opzetten. Ergens, zodat er met veel meer gevoeligheid radioastronomie gedaan kan gaan worden. En dat echt helemaal tot het andere uiteinde van het heelal gekeken kan worden. Dat belooft nogal wat. Maar dat wordt natuurlijk een heel duur iets. En daar beginnen nou dus de nodige gelden voor binnen te komen. Van bijvoorbeeld de National Science Foundation in Amerika, die betaalt al een stuk. En universiteiten en noem maar op. Dus dat moet ook wat worden de komende jaren. Een ander verhaal, PC-SAT, oftewel NAV-OSCA 44, die doet het weer aardig, voorlopig eventjes. En het commandostation, WB4APR, die heeft bedacht om eens wat packets te gaan verzamelen uit andere uithoeken van de wereld waar de satelliet ook actief is, maar waar bijna nooit iemand zit en bijna niemand hem gebruikt. Maar die verzamelt dan packets, die slaat hij op en die laat hij dan weer uitzenden over de gebieden van de wereld waar het wel druk is, dus Noord-Amerika en Europa en zo. Dus dan kun je daar ineens, als je tijdens Europa passages te horen is, kun je dan allerlei packets horen van stations in een heel andere uithoek van de wereld, Zuid-Amerika of weet ik veel, Afrika. Waar je normaal dus niemand kunt ontvangen van hieraf, omdat het ver weg is uiteraard. Maar dan kun je dus ineens packets van zien die dan opgeslagen zijn geweest en zo. Dat een apart experimentje. Om het dus even uit te proberen. Dus daarvoor zijn speciale instellingen en zo. Goed, ja, het ARIS-station. Ja, nog enthousiaste verhalen over de zeer geslaagde verbindingen die er de afgelopen weken zijn geweest. Zoals natuurlijk ook van Frank de Winne, Oscar November 1, Delta Whiskey November. Met een paar van die enthousiaste verbindingen met schoolstations of clubstations of hoe je het ook noemen wil in België. Wat volop op de televisie en overal te zien is geweest hier in de buurt. Dus ja, het wordt ook gezien als een groot succes. Maar er zijn ook in Amerika natuurlijk nog wat verbindingen geweest en zo. Van de anderen. Verder over, nogmaals over die amateur spectrum gevaren die er zijn. Er wordt een speciale sessie gehouden, ergens een grote bijeenkomst gehouden van de IEEE. Een symposium in Turkije in Istanbul van 11 tot 16 mei. Dat gaat helemaal over amateurradiodienst in het spectrum. In het radiospectrum wat dus dan gevaar gaat lopen tijdens de conferentie volgend jaar. En daar willen ze speciaal tijdens dit symposium gaan praten over al die problemen voor amateurradio. Wat er allemaal aan gedaan kan worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Er wordt dan denk ik over gediscussieerd met een heleboel lezingen en dergelijke. Iedereen is daar welkom om daaraan mee te gaan doen of om formele papieren of informele verhalen op te sturen, presentaties te maken die daar dan gegeven kunnen worden door jezelf of door iemand anders, noem maar op. Als je maar bijdrage hebt, alles is welkom. Dus dat wordt nog een heel gedoe. Oké, ander verhaal. De Leoniden, meteorietenregen, zal misschien al bekend zijn. Die zal in de komende dagen gaan plaatsgrijpen, zeg maar. Het is eigenlijk te doen op de 19e, dinsdag de 19e, 's morgens vroeg allemaal. Er zijn twee pieken. Als de aarde door een paar grote stofwolken heen vliegt, die achtergelaten zijn door de komeet Tempel-Tuttle. De eerste piek zit rond 4 uur UTC, dan gaat hij door de wolk die in 1767 achtergelaten is tijdens de passage van die komeet. De tweede piek is tussen 10 en 11 uur UTC. Dan gaat hij door een tweede wolk heen die achtergelaten is tijdens de passage van die komeet in 1866. Dus, nou ja, beloofde wat. Beide pieken zijn behoorlijk hoog. Veel hoger dan wat je normalerwijs van een meteorietregen mag verwachten. Ook de Leoniden geven normaal iets van 15 pings of meteorieten per uur. Maar in dit geval loopt het in de duizenden. De schattingen variëren tussen de 1000 en de 6000 meteorieten per uur. Zowel in de eerste als de tweede piek. De verschillende voorspellers hebben daar wat verschillende ideeën over. De ene denkt dat de eerste piek wat zwakker is en de tweede hoger en de andere denken juist omgekeerde. Maar goed, moet je maar kijken. Voor Europa is juist de eerste piek het interessantste en dan is de timing ook precies goed. Net in de ochtenduren wanneer het ook optimaal is. Dus rond een uur 4 UTC, 5 uur in de ochtend onze tijd dus. Je zult even echt vroeg op moeten en dan maar hopen dat het ook helder is. De tweede piek rond 10, 11 uur UTC, ja, dat is eigenlijk alleen maar met radio waar te nemen. En dat is ook een hele goede mogelijkheid natuurlijk in dit geval, ook als het anders niet lukt met bewolking en zo. Om eens wat meteorenreflecties met radio te gaan bekijken en daar ook eventueel gebruik van te gaan maken dit jaar. Dat moet heel erg goed gaan in die periode. De dagen eromheen zal het ook sowieso wel aardig druk zijn. Ook nu al zijn er aardig wat meteorieten te horen van de Leoniden, maar dat is allemaal nog niets vergeleken met wat er dus gaat komen tijdens die twee pieken op dinsdagochtend. En het is nuttig om daar even van te profiteren, want het is de laatste kans voor de komende 100 jaar zo'n beetje dat er zo'n enorme pieken optreden tijdens de Leoniden. De komende jaren zal het weer heel wat zwakker zijn. Hè? Dan gaat het weer hoogstens in de tientallen meteorieten per uur tijdens de piek. Dus je moet er echt bij zijn. Nadeel is wel dit jaar dat volle maan zo'n beetje in de weg zit. Want die is net zo'n beetje woensdag, is het volle maan. Dus als die maan op is, dan geeft dat veel te veel licht. Dus dat kon wel eens lastig zijn. Maar goed, er is heel wat informatie op internet te vinden overigens. Een aardige ingang is via spaceweather.com. Kun je altijd eens even gaan kijken naar een paar leuke filmpjes en zo die ze al gemaakt hebben. En een heleboel links naar andere plaatsen waar je dus informatie kunt vinden hierover. Dus, dat kan een interessante actie worden. Overigens wordt dat dan ook heel spannend voor de mannen in de ruimte. In het Space Station en zo. De shuttle is er dan nog niet, dus die kunnen er geen last van hebben. Anders had het ook nog spannend geworden. We waren ze net bezig geweest met ruimtewandelingen misschien als alles volgens eerdere plannen was verlopen, maar dat gaat dan nou gelukkig niet door. Want dat zou niet best zijn natuurlijk. Maar oké. Okay. Maar vanuit de Space Station is het ook heel aardig te zien overigens, meteorietenregens. Die moeten dan naar beneden kijken natuurlijk, omdat meteorieten dus in de atmosfeer op zo'n 80 à 100 kilometer hoogte verbranden. Nou, en de Space Station zit op bijna 400 kilometer hoogte, dus die zitten veel hoger. Dus die moeten naar beneden kijken naar de atmosfeer en dan zien ze daar die meteorieten opbranden. Een heel fraai gezicht vinden ze van bovenaf. Oké, okay. Dat wat dat betreft. Andere nieuwtjes. Kijk, de Russische televisie die meldt nog dat ze bezig zijn met een show om $20 miljoen bij elkaar te krijgen om een gewone Rus de ruimte in te krijgen naar het International Space Station met een Russische vlucht. En dan beginnen ze daar met een soort competitie om mensen dus te laten winnen om mee te kunnen doen. Dan worden er uiteindelijk 20 mensen geselecteerd die dan opgeleid worden in een sterrenstadje bij Moskou. En dan uiteindelijk wordt er eentje geselecteerd om echt mee te mogen vliegen. En dat wordt dan allemaal betaald voor die figuur. Dus dat wordt dan ook weer zo'n commerciële actie. Hè? Zoals dat dan gaat met ruimtetoerisme. Oké. Okay. Hier hebben we het over gehad. Oscar 26. De Italiaanse ITAM zat Oscar 26 Paksat, Microsat, die is weer actief. Hij zendt weer uit, alleen de frequentie blijkt inmiddels iets verlopen te zijn. Overal is gepubliceerd 435.822. Blijkt intussen 435.812 te zijn geworden. We moeten eens even 10 kilowatt lager kijken voortaan. En hij zendt daar weer PSK-signalen uit. Ze hebben geprobeerd de digipieten via dat ding, maar dat lukt niet. Dus wel is er dus wat data te ontvangen, maar hij schijnt in een soort safe mode te staan. Wat er verder gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De Italianen hebben niks van zich laten horen wat dat betreft, maar hij lijkt weer een beetje te gaan functioneren. Kijken. Ja, wat betreft de PC-SAT-activiteiten, de huidige PC-SAT Navosca 44 is natuurlijk langzaam maar zeker op zijn eind aan het komen. Die zal niet zo heel lang meer leven, is het vermoeden. Maar intussen wordt er gewerkt aan een opvolger, PC-SAT 2. En die moet juli volgend jaar gelanceerd worden. En Bob, WB4APR, die heeft het idee daar een nieuw soort relaisstation in te zetten. Hij wil een 29 MHz, dus 10 meter uplink erin maken. Dat is de eerste amateursatelliet die dat dan gaat krijgen. Want er zijn tot nu toe alleen maar downlinks op 10 meter geweest. Maar nu moet er 29 MHz uplink inkomen voor PSK31 signalen. Specifiek alleen PSK31 signalen. En die worden dan weer in de 70 centimeter band uitgezonden met een FM-zender. Dus dan hoor je al die riedeltjes die dan ontvangen worden, zeg maar, op 10 meter, die worden dan als toontjes op een FM-zender weer uitgezonden. Dat betekent dat je een soort bandbreedte van 3 kHz dan hebt, hè, de hele audio-spraakbandbreedte, zeg maar, van 3 kHz. Dan kunnen dus op verschillende toonhoogtes, als het ware, die PSK-signalen naar beneden komen. Je hebt dan weinig of niks met doppelshift te maken, is dan het voordeel. Dat op 10 meter natuurlijk vrij weinig doppelshift zit. En de downlink heb je wel doppelshift natuurlijk van het FM-signaal, maar dat heeft geen invloed op de toonhoogte van die toontjes. Dus je moet dan wel die FM-carrier in je doorlaatband houden door af en toe eens een kilohertz of zo naar beneden af te stemmen tijdens de passage. Maar voor de ontvangst van de PSK31-signaal heeft dat verder geen effect. Je hoeft dus wat dat betreft niet te gaan tunen. Dus er kunnen dan een hele serie van die smalle PSK-signaaltjes in die doorlaatband tegelijkertijd verbindingen maken. En op die manier krijg je dan een specifieke PSK31 relais toestand. Dat is weer eens een nieuw experiment. En we willen eens gaan uitproberen hoe dat dan gaat functioneren. En overigens willen ze ook daarbij nog wat extra experimenten met propagatie op 10 meter gaan doen. Kijken hoe allerlei signalen van achter de horizon toch ook nog in de uplink naar de satelliet terecht kunnen komen. Want dat is natuurlijk ook op 10 meter nog nooit zo uitgeprobeerd. Dus dat wil dan ook voor een van de studenten die erbij betrokken is ook nog interessant worden. Want die wil daar een speciaal project aan wijden. Nou, dat belooft dus wel volgend jaar. Er is al eens eerder voor Oscar 40 een Excel spreadsheet gemaakt om helemaal door te rekenen hoe het nou zit met de uplink, downlink en de hele link budget, hè. Dus wat mag je verwachten aan downlink bij bepaalde uplink signalen met bepaald vermogen, antennes met gains en verliezen en al dat soort dingen opgeteld en afgetrokken en zo. Nou, dat is handig als je dat even, je kunt het met de hand ook wel doorrekenen, maar het is handig als je dat in een spreadsheet hebt zitten. Er is een nieuwe, betere versie gemaakt, uitgebreider, nog mooier. Die is inmiddels beschikbaar via de AMSAT site, AMSAT NA. In het FTP gedeelte en dan kun je downloaden en daar zit ook ergens een uitgebreide instructie bij om dat te gebruiken. Dan kun je dat nog mooier bekijken allemaal. Dus dat kan voor iedereen die met Oscar 40 werkt interessant zijn om daar eens even het hele zaakje mee door te rekenen en dan kun je aardig bepalen of je spullen inderdaad dat doen wat ze verondersteld worden te doen, want je kunt het redelijk nauwkeurig uitrekenen wat je mag verwachten natuurlijk met alle uplinks, downlinks, verliezen enzovoort. Goed, Oscar 7, AMSAT Oscar 7, die is dus in de jaren 70 gebouwd en alles. Heel veel mensen kennen die satelliet nog niet en zo, dus allemaal te lang geleden. Nou, in Phil Karn, KA9Q in de States, die heeft nu een 200 foto's verzameld, onder andere van Dick Daniels afkomstig, die de satelliet mee gebouwd heeft en zo. En die 200 foto's heeft hij op internet gezet, op zijn eigen site. En dan kun je alle mogelijke dingen bekijken van de opbouw, het testen en de lancering van Oscar 7. Allemaal te bekijken op de site van Phil, www.ka9q.net. www.ka9q.net en dan /AO7 erachter. Dan kom je meteen op die pagina uit. Voor de mensen die dat interessant vinden. Ja, dan wat betreft de Space Shuttle. Die had dus vorige week maandag, afgelopen maandag dus, gelanceerd moeten zijn geweest. Op het laatste moment, nou bijna op het laatste moment, moest het afgeblazen worden. De bemanning was al bezig met instappen. En die konden weer uitstappen en weer naar huis toe. Die zitten ook weer in Texas, weer in Houston. Want zijn de zaak is eventjes uitgesteld. Het bleek dat er een zuurstoflek was in de shuttle. Dat was een te hoge zuurstofconcentratie. Later hebben ze het lek gevonden. Het bleek een flexibele zuurstofslang te zijn. De koppeling, dat was een klein scheurtje van de slang in de slang gekomen. Waardoor er te veel zuurstof weglekte. Nou, na een hoop gedoe hebben ze dus die slang gewoon kunnen vervangen. Dat is allemaal wel gelukt. Alleen bij het fout zoeken en het op en neer rammelen door de shuttle heen. Met een soort hoogwerker. Ja, want de shuttle staat natuurlijk op het lanceerplatform met zijn neus omhoog zo. Dus dan moeten ze met een hoogwerker van de zijkant er naartoe. En daar hebben ze een beetje onhandig zitten doen. Tijdens dat fout zoeken naar dat zuurstoflek zijn ze met dat platform tegen de grijparm van de shuttle aangekomen. Van de Endeavour shuttle. De Canadese grijparm is daarbij beschadigd. De isolatie is een stukje kapot gescheurd en er zitten wat deuken en noem maar op. Dus dat is allemaal niet best. Dus dan moesten ze ook nog eens flink naar kijken hoe ze dat moesten aanpakken. Een heel team van specialisten overgevlogen en die zijn er allemaal naar aan het zoeken. Hoe ze dat moeten oplossen of daar nog iets voor nodig is. Want ze hebben de grijparm wel nodig om die nieuwe grote constructie die met deze vlucht naar boven gebracht wordt, om die uit het vrachtruim van de shuttle te tillen en aan de Space Station vast te maken. Dus de grijparm moet wel werken, maar als het alleen maar een deuk en een kras is en zo, dan is het natuurlijk allemaal niet erg, dan zal die wel werken, maar dat willen ze wel even zeker weten. Dus dan zijn ze volop aan bezig. Dat heeft dan alles bij elkaar een week geduurd. Eigenlijk waren ze van plan morgen, of eigenlijk overmorgen vroeg onze tijd, de lancering weer plaats te laten vinden. Maar nu komt dat weer even heel slecht uit met andere lanceerplannen die op Cape Canaveral plaatsvinden. En Cape Canaveral ligt daar vlakbij, dus daar moeten ze even coördineren altijd. En ja, die plannen die moeten doorgaan daar, dus daardoor moet de shuttle nog verder uitgesteld worden. Nou, dus dat is een misschien bekend misverstand wat je nog alles in de media ziet. Dat er beweerd wordt dat space shuttles gelanceerd worden vanaf Cape Canaveral. Nou, dat is helemaal nooit zo. Er is nog nooit een space shuttle gelanceerd vanaf Cape Canaveral, want dat kan helemaal niet eens. Shuttles worden altijd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center van de NASA op Merritt Island. Dat ligt een stukje noordelijker van Cape Canaveral. En Cape Canaveral is uitsluitend een militair terrein van de US Air Force. En daar worden dus wel raketten gelanceerd met satellieten. De Delta's en de Atlas en noem maar op, maar dat is een heel ander verhaal. Dus die werken volledig naast elkaar en onafhankelijk van elkaar, hoewel ze een paar dingen toevallig wel gezamenlijk gebruiken, zoals de meteodienst en zo. Maar verder niet zoveel. Ja, ook wel een paar grondstations, trekkingstations. En daarom kunnen ze dus ook niet lanceringen tegelijkertijd plaats laten vinden of een hele korte tijd na elkaar. Ze moeten het een beetje afstemmen. Nou goed, omdat er dus binnen enkele dagen nu een lancering vanaf Cape Canaveral moet plaatsvinden, hebben ze dus moeten zeggen, nou dan moet de shuttle weer iets opschuiven. Dus de shuttle is nu uitgesteld naar, ze zeggen 22 november, maar het is eigenlijk in onze tijd dan 23 november. Oftewel komende zaterdag. In de ochtend, eigenlijk in de nacht, zo'n beetje tussen 0 uur en 4 uur UTC, zeggen ze nu voorlopig. Dus ja, midden in de nacht, ook omdat de shuttle dan rond die tijd voorbij komt, want dat moet natuurlijk. Of de Space Station, die moet dan net passeren over dat gebied. En dat, ja, dat komt zo uit. Dus helaas een nachtlancering, voor ons niet zo handig om dan te volgen, misschien. Maar goed, het is daarna allemaal weer opnieuw te bekijken natuurlijk op NASA TV, op internet en zo. Maar goed, het hele zaakje schuift dus op. Dus STS-113, Space Shuttle Endeavour, even opgeschoven. En de bemanning in het Space Station die dus vervangen moet gaan worden, die kan daardoor wat langer blijven. En eigenlijk was hun werk al voltooid. Maar goed, ze kunnen nog een beetje spelen, zoals met amateurradio en zo. Dat heeft wel zijn leuke effecten. Dus, dat wat de shuttle betreft. En volgende week moet dat een heel eind verder zijn. Goed, eens even kijken. Ik denk dat dat zo'n beetje de dingen zijn van deze week. We gaan eens even kijken hoe dat hier en daar aangekomen is. PA3G, OU en de groep. Wij gaan al delen. Jo, okidoki. Ik zei ook G-O-U, dus G-U-O natuurlijk. Oké, dan naar Piet. D-O-Q, PNL delen.
Ja, prima ontvangen, Nico. Verder geen enkel opmerking van deze kant, joh. Ik ga die Engelsen blij maken. 160 meter CW komt er. Een paar puntjes weggeven. Dadelijk naderom. Ik luister wel mee uit tot het eind. Maar alvast bedankt. PNL DLO, de groep. Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Okidoki. Nou, dan kijken we even naar mijn koord dan. NIL, PNL DLO.
PNL DLO, de groep. PNL. Ja, prima, alles goed doorkomen. PA3G, zou ik het goed zeg, GUO, bedankt voor de mail, hè. Dat was mooi. Van de week nog even goed bestuderen, hè. Verder is het rondje mee af. PNL DLO, de groep, PNL.
Ja, oké, doe, van PNL DLO. Ja, ik moet ook nog eens wat meer van die sites gaan bestuderen, want ook die van die Belgen, ON1, wat was het, CAU geloof ik. Die heeft ook aardige verzamelingen van links, hè. Dat is best grappig eigenlijk. Die heeft echt aardig wat bij elkaar gezocht in de loop van de jaren. Dat is wel handig als je dat zo allemaal op één rijtje hebt. Hè. Maar goed, even dan naar Frans. CQE, PNL DLO.
Ja, oké, Nico van PA3 CQE. Ja, mooi verhaal, hè. Hoop gebeurd. Ja, Oscar 40 doet het trouwens weer heel erg goed, hè. Zijn nou die weer teruggekanteld is. Goede signalen. Het gaat uitstekend. Ik heb even die site opgezocht met die foto's van Oscar 7. Ik kon hem eerst niet vinden, want op zijn voorpagina staat er geen link naartoe. Maar het is www.ka9q.net, dat had jij ook al gezegd. En dan /AO7. Dat had ik per ongeluk ingetikt. Ik denk misschien staat het daar wel aan je wel, hoor. Het is inderdaad een hele leuke verzameling met allerlei langharige mensen uit de jaren. Hè? Ja, schitterend. Ja, oké, ik weet niet of Cor nog verder gekomen is met zijn Oscar 40 plannen, maar dan hoor ik het wel. En anders zou ik zeggen tot de volgende keer. Van PA3 CQE.
Ja, oké, van PA0 delen. Ja, inderdaad, in die tijd was het grappig, begin jaren 70, ja, dat waren nog tijden. Inderdaad, Chen King nog langharig, nou die ziet er heel anders uit tegenwoordig. Mooi is dat, ja. En die waren toen nog lekker enthousiast bezig met die satellieten gewoon nog min of meer thuis te bouwen en zo. En dat ging toen allemaal nog. Dat is allemaal wel flink veranderd. Maar ja, daar hoort erbij. We moeten het nou allemaal professioneel gaan doen. Ja, en inderdaad, Oscar 40 was ik vergeten te zeggen, maar die heeft dus die is inderdaad nou helemaal in zijn ideale stand, zeg maar, neergezet. Hè. Antennes weer naar onze kant op vanuit het apogeum. Kan hoogstens nog een paar graden schelen, maar dat daar zitten ze voortdurend nou wel bij te regelen. Dus voorlopig zit hij in de goede stand en dan blijft hij nog wel even, een paar maanden. Dus in de kerstvakantie, zeg maar, kun je volop spelen met alles onze kant. Ik ben benieuwd wat ze verder gaan doen. Als het goed is, zal het gebruiksschema wel weer aangepast worden. Dat wil zeggen, ze zullen wel weer met Roodak en dat soort dingen gaan spelen. Met verschillende andere uplinks weer eens uit gaan testen en zo. Misschien weer andere downlinks, je weet nooit. Dan kunnen ze weer wat meer gaan doen, hè. Dus wie weet. En wat er verder nog voor ideeën zijn voor het uitklappen van de zonnepanelen en dus ook het driassig stabiliseren van de satelliet, dat weet ik niet, maar dat kon ook in de komende periode wel weer eens aan de orde gaan komen. Dus, goed, nou eens even kijken wie er nog vanavond bij komt, die er nog niet was vanavond. Ben je aan al deel af?
Ik ben heeft meegeluisterd, goedenavond.
Goeie, daar hebben we Joop weer nog mee. Nee dus, oké, Joop nog iets verder?
Nee, niet bijzonder. Ik kom wel iets te binnen net, maar dat is me ondertussen alweer ontschoten. Nico. Ja, nee, lang voor info weer. Zoals mogelijk. Ben je nog van plan om te gaan kijken naar de Leoniden? Leoniden waren het toch, hè? Dat heb ik kwijt.
Ja, ja, en of hebben we altijd de Leoniden. Vanuit de richting van het sterrenbeeld Leeuw. En aan de oost-zuidoostkant eigenlijk, vooral s'nachts. S'morgens vroeg dan. Nou ja, gaan kijken. Jeetje, 5 uur s'morgens. Ik weet het niet. Misschien als ik toevallig wakker ben, maar ik kan me nauwelijks voorstellen.
Ja, ja. Ja, je moet eigenlijk naar het platteland gaan of zo, denk ik, hè?
Ja, precies. En voor mij zit het net in een ongelukkige hoek. Dus ik moet echt helemaal naar buiten, want ik heb geen enkele mogelijkheid om in die richting te kijken van binnenuit, zeg maar. Oh jee, een gedoe allemaal. Nee, dat is net heel ongelukkig. Maar inderdaad, ja, van die fanatiekelingen. Ik ken lui die dus daarvoor speciaal naar China reizen, omdat het daar dan lekker donker is en dan kunt het beter zien.
Ja. Nou, van zonsverduistering of zo kan ik me dat nog wel voorstellen. Maar van een meteorietstorm. Ik weet niet. Ja. Ja. Nou ja. Misschien dat ik wel, als ik wakker ben, als ik op tijd naar bed kan gaan, laat ik het zo zeggen, dan dat ik naar het dak loop of zo. Ik heb toegang tot het dak. Maar ja, daar is toch niet veel meer veel donkerder dan beneden. Je hebt dan niet zoveel last van direct licht van de straatverlichting. Maar heel veel voordelen heeft het ook niet. Ja, bovendien moet het met mij helder zijn natuurlijk en niet regenen. Ja, nou ja. Goed. Nee, verder niks hoor. Ik luister nog even wat je mij. PH0 DLO in de groep PE in DNA.
Ja, ook je dan. Van PH0 DLO. Ja, inderdaad. U moet even afwachten of het voldoende helder is. En dan ook hopen dat dat die maan niet in de weg staat. Maar die zit natuurlijk toch ook een beetje richting zuid, geloof ik. Ik weet niet precies, zou je zuid moeten rekenen. Maar ja, bij bijna volle maan, dan is het natuurlijk zo licht dat er een heleboel verloren gaat. Hè? Maar goed, via de radio kun je in ieder geval heel veel leuke dingen horen. Dat mag je wel op rekenen. Met zeker in de lage VHF of hogere HF-banden. Nou ja, bijna continu pings. Hè. Dat is echt continu DX. Dat hoef je niet eens te wachten op een ping. Die zijn er gewoon eigenlijk wel continu. Want het blijft eigenlijk gewoon openstaan dan de band. Hè. Net als een soort sporadische opening van een paar uur. Maar goed. Iedereen zal zo maar zeggen. Oké. Nou, even kijken of er nog iemand is dan. Voordat we stoppen met het net PH0 delen. Ook niemand die er al was die nog iets heeft te melden. De 19e is morgens. Kijk even op spaceweather.com. Twee pieken rond 4 uur en rond, dan was het tussen 10 en 11 uur UTC. Allebei, dus 1 uur erbij tellen voor onze tijd. Oké, dus, nou als er niemand meer is, dan zou ik zeggen de garouten. Tot de volgende week, volgende net. Bij nieuwe activiteiten dan, als het goed is, wel met de shuttle in de ruimte. Die dan nog onderweg is. Even kijken, zaterdagochtend, ja, dan is hij net bijna bij het ruimtestation aangekomen voor te gaan koppelen. Net in de nacht, denk ik, van zondag op maandag. Als het allemaal goed gaat, en dan ja, zullen we zien. Hè. Groetjes dus, PH0 DLO, telt alleen maar ons, ga dan weg.
Nou, goed iedereen, van 1 NL. Even kijken of PH3 CQE nog